Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen we samen eerst zingen uit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruf te begeren, en het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen, zo slaan wij het oog op onze heren, tot hij ook ons genadig zij. Psalm 123, het eerste vers. Wij willen nu luisteren naar de lezing van het woord van God en de schriftlezing is deze middag uit de 37e psalm. En daarvan lezen we het eerste gedeelte, de versen 1 tot en met 11. Psalm 37, daarvan het eerste tot en met het 11e vers. Een psalm van David. Ontsteek u niet over de boosdoeners, benijd hen niet die onrecht doen. Want als gras zullen zij haast worden afgesneden, en als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met getrouwigheid. En verlustig u in den Heere, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. Wentel u weg op de Heere en vertrouw op Hem, Hij zal het maken. En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht en uw recht als de middag. Zwijg de Heere en verbijt Hem. Ontsteek u niet over degene wiens weg voorspoedig is, over een man die listige aanslagen uitvoert. Laat af van toorn en verlaat de grimmigheid. Ontsteek u niet, immers niet om kwaad te doen. Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden. Maar die de Heere verwachten, zullen de aarde erfelijk bezitten. En nog een weinig, en de goddeloze zal er niet zijn. En gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten en zich verlustigen over grote vrede. Tot zover de schriftlezing voor deze middag. Willen wij samen nu het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Heere, wij zijn deze middag samengekomen op een ongewoon tijdstip in uw huis. En geef dat wij het alle mogen beseffen dat we in uw huis zijn en voor uw aangezicht naderen in dit moment, dit ogenblik, in gebed. Want wij zitten of staan voor u die de Heilige zijt, groot in uw majesteit. Gij bewoont een ontoegankelijk licht. En wij zijn nietige mensen en bovendien zondige mensen. Maar toch zegt u het dat wij samen dienen te komen. U roept in uw woord ons op dat wij de gang naar uw huis zouden maken iedere zondag, maar ook bij bijzondere gelegenheden in ons leven. En zo'n bijzondere gelegenheid is er vanmiddag, nu wij met de ouders, de verdere familie en de vrienden getuigen mogen zijn van het huwelijk van Paul en Anita. Heren, wij zeggen uw naam dank dat u hen en ons deze dag hebt gegeven. Voor hen samen een heel bijzondere dag, hun trouwdag. En wij bidden op deze dag of u hen zegenen wilt. Ook nu ze staan aan het begin van een nieuwe periode van hun leven. We smeken u, Heere, wil u geven dat zij samen als man en vrouw vele jaren gespaard mogen worden voor en met elkaar. Wil u hen in hun huwelijksleven ook zegenen met de vele en velerlei zegen die bij u te vinden is. Wil u hen op hun levenspad leiden. Wil u hen bewaren voor het kwaad en voor de zonde? En als er moeite en verdriet zou komen, zoals dat ons mensenleven niet voorbij zal gaan, wil u hen dan tot een steun en tot een rotssteen zijn? Maar bovenal vragen we van u, Heere, wil u in gunst en in genade op hen neerzien? Want uw woord zegt het ons voor, wat baat het een mens als zij alle zegeningen in het gewone leven van u zou ontvangen, die algemene zegeningen. En hij zou schade lijden aan zijn ziel. Heere, laat dat vanmiddag, te midden van alle dingen die door de bruid en de bruidegom heen zullen gaan, toch ook mogen leven. Er een eenvoudig gebed mogen zijn in hun hart. Heere, zoals de ogen van een dienstknecht zijn op de hand van de Heer, en zoals de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van de vrouw, zo zijn onze ogen op u. totdat gij ons genadig zij. Heere, schenk die genade uit onverdiende gunst bovenal. We bidden dat ook voor de familie en voor de vrienden, voor ons zoals we hier samen zijn gekomen. Heere, wil u geven dat vanuit uw woord vanmiddag de dingen recht en duidelijk en schriftuurlijk en geestelijk verkondigd mogen worden. Wil u geven dat uw woord ook zijn kracht mag doen en dat niet alleen voor Paul en voor Anita het woord mag spreken, maar ook aan ons allen een boodschap mag worden meegegeven. Een boodschap die betrekking heeft op het huwelijk en op het leven van iedere dag, maar die toch heel in het bijzonder betekenis heeft voor onze eeuwige belangen, voor het heil van onze ziel. Heere, wil zo het woord zegenen en gebruiken. En wil u geven dat wij allen onderwijs mogen ontvangen en mogen zien hoe noodzakelijk het is dat wij u leren kennen, onszelf leren kennen en die ene naam leren kennen die onder de hemel gegeven is, waardoor zondaren verloren in zichzelf moeten zalig worden. Wil u aan ons denken zoals we hier zijn? We bidden u ook voor hen die hier niet konden zijn, alhoewel ze graag hier hadden willen zijn. We denken heel in het bijzonder aan Chris en Marianne die door ziekte deze middag hier niet kunnen zijn. Wil u ook hen gedenken, nu ze in gedachten hier zijn. En wil u, wanneer uw woord verkondigd wordt, en wanneer wij een zegen vragen over het huwelijk van Paul en Anita, ons gedenken, Heere. Zegen uw woord aan ons hart. O, wat is het nodig dat u zelf met uw Heilige Geest daarin meekomt. Want anders blijven onze ogen gesloten en onze harten toegedicht voor uw woord. Maar wil u door woord en geest ons leven bewerken. Ruimte maken en plaats maken voor uzelf in ons hart. En wil u met uw onwederstandelijke genade naar uw welbehagen werken onder ons. Geef ons zo een gezegend uur. Bewaar ons voor alle zonde die in ons woont en ons omringt. En zie ons aan, niet in onszelf. Want dan hebben we niets te verwachten en niets te eisen. Maar wil u ons aanzien in Christus Jezus, uw Zoon, uit genade. Amen. Wij zingen nu eerst nog uit Psalm 25, de versen 2 en 6. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de dienst van de Heere. Er zal één rondgang zijn. Psalm 25, de versen 2 en 6. Thank you. Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 84, het derde vers. Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En de tekst voor de prediking, jullie trouwtekst, is het vijfde vers uit deze psalm die zo even gelezen is. Psalm 37, vers 5. Waar het woord van God en de tekst luidt: wentel u weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Paul en Anita, wederzijdse ouders, familie en vrienden, gemeente. Op een trouwdag, jullie trouwdag, kun je achteruit zien en vooruit zien. En het gebeurt allebei vandaag. Jullie ouders zullen terugdenken aan de jaren dat jullie thuis waren. En er zullen zeker in de loop van deze dag allerlei herinneringen aan vroeger worden opgehaald. Maar een trouwdag is ook een dag om vooruit te zien. Maar dan is wel het probleem: hoe kun je nu vooruit zien? Want wij weten niet wat de toekomst brengt. Dat weten jullie niet. Dat weten de vrienden en de familie niet die jullie alle goeds voor de toekomst toewensen. Dat weet ik ook niet. Wij als nietige, sterfelijke mensen staan blind voor de toekomst. Alleen, midden in de onzekerheid waarmee wij de toekomst tegemoet zien en de vragen die er in ons hart kunnen leven en de verwachtingen die wij kunnen hebben, heeft God zijn woord gegeven. En dat woord is een woord wat spreekt over het verleden, maar wat ook de richting aangeeft voor de toekomst. En dat is wel heel duidelijk in deze psalm waaruit jullie trouwtekst gekozen is. Deze psalm is een psalm van David. Zoals zoveel psalmen van deze koninklijke harpenaar afkomstig zijn. En David heeft vele soorten psalmen gedicht. Deze 37e psalm is dan een zogenaamd leerdicht. Dat wil zeggen een psalm waarin David vooral onderwijs geeft. Er zijn ook andere soorten psalmen. Klacht, een loflied. Maar in een leerdicht is het eigenlijk, je zou kunnen zeggen, bijna een preek in versvorm, waarin op allerlei manieren onderwijs gegeven wordt voor dit en voor het toekomende leven. En het onderwijs in deze psalm, dat gaat dan over een belangrijk vraagstuk. Namelijk over het verschil tussen degene die goddeloos leven en degene die met alle gebreken die ons mensen eigen zijn, God willen zoeken. Het verschil tussen de goddeloze en degene die het om God te doen is. U vindt dat in meer psalmen. Maar u vindt dat heel uitdrukkelijk in deze 37e psalm, dit leerdicht van David. En dan is het blijkbaar zo dat hij of in zijn eigen hart of in zijn eigen omgeving mensen hoort zeggen: ja, wat is nu eigenlijk het verschil? De goddelozen op deze wereld, het gaat hun goed. Ze bekommeren zich niet om de Heere, maar de Heere lijkt het niet te zien. De Heere straft het niet. Het gaat hun eigenlijk beter dan de mensen die het om God begonnen is. En dat kan geweldige vragen geven in het hart. Als u uw Bijbel een klein beetje kent, dan weet u dat dat ook de grote vraag geweest is van die andere dichter van de psalmen, Asaf. In psalm 73. Hij zag op de voorspoed van de goddeloze en hij zelf was een man die een geweldig moeilijk leven had. Mijn bestraffing is er iedere morgen. En deze dichter, deze Asaf, kon dat niet begrijpen. Het sneed door zijn ziel. Nou, zo erg lijkt het hier in Psalm 37 niet te zijn. Maar de vraag die achter deze psalm ligt, is dezelfde. Waarom hebben de goddelozen voorspoed? En waarom gaat het degene die de Heere vrezen soms zo tegen de wind? En dan moet u erop letten dat David niet op alle vragen een antwoord geeft. Dat moet u nooit denken, dat de Bijbel op iedere vraag in ons leven altijd een antwoord geeft. Sommige mensen vandaag gebruiken de Bijbel als een soort receptenboek. Maar zo heeft God zijn Bijbel, zijn woord niet bedoeld. Er blijven hier op aarde vragen, ook wanneer we bij de schriften leven. En soms wil God voor degene die hem vrezen, dingen ophelderen en opklaren. Maar er blijven hier op aarde, ook voor degene die God zoeken en hem kennen mogen, vragen over, zolang ze leven. Nee, David geeft dus niet op iedere vraag antwoord. Maar, en dat is zo kenmerkend voor de Bijbel, hij wijst meteen wel de kern van de zaak aan. Want dat gebeurt altijd weer in de schrift. En hij zegt nou, de kern van de zaak, als het gaat over die vraag van de voorspoed van de goddelozen en de moeite van degene die God vrezen, is dit. Kijk nu eens naar hun einde. En dat is een boodschap die u de hele Bijbel doorvindt. Dat wij de dingen moeten bezien in het licht van het einde. En dan gaat het met de goddelozen slecht. Want zij zullen afgesneden worden en hun naam en hun leven zal vergaan. U moet de psalm maar verder lezen, hoe aangrijpend dat door deze door God geleerde dichter David onder woorden wordt gebracht. Ja, zal iemand tegenwerpen, is dat nou een boodschap voor een trouwdag? Om te wijzen op het levenseinde van de goddeloze? Ja, mijn beste vriend, maar dat is mijn boodschap niet. Het is Gods boodschap. En een van de dingen die dringend nodig is in ons leven, op de dag waarop we geboren worden, op de dag waarop we trouwen, en ook in de dagen waarin we ouder worden, is dat wij de dingen gaan bezien in het licht van het einde. Want een van de dingen die in onze tijd zo radicaal verkeerd is, is dat wij in de samenleving, in deze wereld, het zicht op het einde en het leven in het perspectief van het einde volstrekt kwijt zijn. Dat is een van de grootste noden van de mensheid vandaag. Wij leven voor het hier en voor het nu. En wat later komt, dat zien we dan wel, zegt de wereld. En velen in de kerk zeggen het ook. Maar God zegt, bezie de dingen in het licht van het einde. Bezie het nu, voordat het te laat is. Want de goddelozen zullen vergaan. Dat is een van de grote lijnen in de boodschap van Psalm 37. En het is een prediking die voor u en voor mij vanmiddag van geweldige betekenis is, van eeuwigheidsgewicht. En kijk, tegen die achtergrond staat dan onze tekst. Die kostbare woorden die jullie als boodschap van God op de dag van jullie huwelijk mogen worden meegegeven. Want dan laat David het weten, kijk, als het soms zo moeilijk is om in dit leven de dingen en de wegen van de Heere te begrijpen. Als je soms zoveel vragen hebt over Gods bedoelingen in dit leven. Kijk dan naar het einde van het leven van de goddeloze. En gij En dat wordt heel persoonlijk tegen u en mij allen gezegd vanmiddag. Als een oproep van Gods wegen. Het wordt heel in het bijzonder tot Anita en Paul gezegd. Gij wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Wentel uw weg op de Heere. Laten we het vanmiddag maar heel eenvoudig houden. Wentelen. Ja, daar zit iets in van zwaarte. Wentelen, dat doe je met een zware steen bijvoorbeeld. Een zware steen, daar moet je je schouders onder zetten. Daar moet je kracht voor gebruiken om die steen weer op een andere kant te wentelen. Om hem zo voor te krijgen, verder te krijgen. Dat is wentelen. Wentel uw weg. Dat betekent wentel uw levensweg, uw levensgang. Wentel die weg met al zijn zorgen en met al zijn vreugde. Met al zijn vragen en met al zijn lichte plekken. Wentel die levensweg op de Heere. Ja, als we over die uitdrukking nadenken, dan zit daar dus in opgesloten dat het leven zwaar is. Want als je je levensweg moet wentelen, betekent dat 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 leven als een steen is, als een rotsblok is, wat je met moeite voortkrijgt. Het leven een last. U kent misschien dat oude vers. Ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Daar hebt u precies hetzelfde. Het Bijbelse beeld. Het leven is ook een zware last. Het is meer. Dat wordt ook in de schrift gezegd. En daar zullen we straks op terugkomen. Maar dat is het punt wat hier allereerst aan de orde komt. Een last. Ja, want laten we het maar heel eerlijk zeggen. De Bijbel tekent het leven echt niet alleen maar in rooskleurige kleuren. Ik moet altijd denken dan aan dat woord wat ook toen jullie gedoopt werden gezegd is. En waar ik me vroeger als kleine jongen en misschien ook nog wel eens als jonge man erg aan ergerde. Dat dit leven staat er in het gebed voor de bediening van de doop. Het welk toch niets anders is dan een gestadige dood. Wat pessimistisch, zegt de wereld. Dit leven, het welk toch niets anders is dan een gestadige dood. Een voortdurende dood. Nou, vooral als je jong bent en zeker misschien als je op een dag als deze op een bruiloft bijeen bent. Daar komt alles van binnen tegen in het geweer. Je zegt het leven een voortdurende dood. Je voelt het bloed bruisen in je aderen. Je voelt je jong en sterk. Je ziet de toekomst voor je die lacht. Je ziet die kleine kindertjes die de kerk worden binnengedragen. En hun prille leven niets anders dan een gestadige dood, het leven een last. Daar willen we niet aan. En toch is het de volstrekte waarheid, Gods waarheid. O nee, daarmee bedoelt de doopformulier en daarmee bedoelt de Heilige Schrift niet dat God in zijn goedheid nog niet vele goede dingen in het leven gegeven heeft. Dat er zegeningen zijn van gezondheid. Dat het een zegen is dat jullie met je ouders en familie en vrienden deze trouwdag mogen beleven. Daar mogen we de Heere eerbiedig voor danken. Dat zijn de zegeningen die God ons in dit leven laat. En wij mogen die niet klein achten. Het boek van de Prediker zegt dat we die dingen in onze jeugd en in onze ouderdom uit Gods hand mogen ontvangen en ons erin mogen verheugen, zeker. Maar ondanks dat is het zo diep waarachtig. Het leven toch een last. Het leven, toch een gestadige dood. Weet u waarom? Omdat de zonde in deze wereld gekomen is en in ons hart gekomen is. Omdat wij zondige mensen zijn. En daarom die donkere diepte van de dood over ons hebben gehaald. En daarom is het leven een last. En dat komt dwars door de zegeningen heen, soms zo heel duidelijk uit. Wanneer je ziet dat mensen plotseling uit dit leven worden weggerukt. Of er soms verdriet en moeite is. En niemand eigenlijk in dit leven ooit moeite en verdriet bespaard zal blijven. Ja, dan ga je er iets van zien. Nog maar iets. Een last. Ten gevolge van de zonde. En waar moet je met die lasten heen? Met de moeite, met de zorgen heen? Met de zwaarte die er in het leven zijn kan. Kijk, daar weet de wereld geen weg mee. Die raken soms volstrekt het spoor bijster als moeite komt. En dan worden er boekjes geschreven. Als het kwaad goede mensen treft. Opstandige boekjes. Want de mens wil het verdriet niet. En weet er ook geen raad mee. Maar de dichter van Psalm 37 wijst een betere weg dan allerlei opstandige boekjes die vandaag worden uitgegeven. Die zegt: wentel uw weg nu op de Heere. Als op uw levensweg er lasten en moeiten zijn. Als u de dingen niet begrijpt. En het zegt het vanmiddag heel in het bijzonder tot jullie, Anita en Paul. Wanneer jullie op je levenspad samen, wat op deze dag mag beginnen, moeiten en zorgen kent. Het leven zwaar is. Wentel dan je weg op de Heere. God zegt het zelf als het ware in dit woord. Zoek het dan bij mij. Ja, maar hoe moet dat, zegt iemand. Want kan dat dan zomaar? Dat in de moeite van het leven, als het leven zwaar valt. Dat je je weg dan op de Heere kunt wentelen, net zoals een steen wordt voortgerold. Kan dat dan zomaar? Als daarop volgt in onze tekst en vertrouw op hem. Kun je zomaar je weg op de Heere wentelen en kun je zomaar op hem vertrouwen? Nee, dat kan een mens uit zichzelf niet. Hij kan de zwaarste last niet op de Heere wentelen. En vertrouwen op hem, dat leeft bij ons van nature niet. En toch zegt de Heer het. Wentel uw weg op mij. En vertrouwt op mij. Dat is een goddelijke aansporing. Een goddelijke uitnodiging. Die David in de naam des Heeren in deze tekst zegt. Maar als David dat zegt, weet hij uit eigen ervaring. Uit eigen bevinding. Dat wij mensen dat uit eigen kracht nooit kunnen. Weet u waarom hij het dan toch zegt? Om de mens de weg te wijzen. En dan zo de weg te wijzen dat wij met die aanwijzingen die de Heere in zijn woord geeft, met die roepstemmen die de Heere in zijn woord geeft, tot hem zouden vluchten. En mag ik het dan simpel zeggen vanmiddag? Dan zegt de Heere in dit woord: zoek mij. Wentel u weg op mij, vertrouwt op mij. En als u als jij dan moet zeggen: Heere, dat zoeken van u, dat wentelen van mijn levensweg op u, dat vertrouwen op u, dat bezit ik niet. Dat kan ik ook zelf niet, dan vraagt de Heere dat we met die nood en met die verlegenheid, met die onmogelijkheden, met de vragen, met de schuld, met de zonde, met de ongelovigheid en met de onbekeerlijkheid van het hart tot hem vluchten. En dat is toch een van de dingen die in deze tekst heel duidelijk naar voren mag komen in de prediking van vanmiddag. Is dat het verlangen van ons hart? Is dat de weg die we zoeken, waarnaar we staan? Omdat de Heere het zegt, wentel uw weg op mij, vertrouw op mij. Dat we met onze nood en met onze schuld en met onze onmogelijkheden tot hem vluchten. O, ik mag het u in zijn naam zeggen. Zoek het bij deze God. Want buiten deze God is geen hoop, geen verwachting, geen leven. Maar wie het met zijn nood en met zijn ellende, met zijn lasten, met zijn vragen, met zijn zonde, met zijn schuld, bij de God van vrije genade, van eeuwige liefde zoekt, die zal niet beschaamd worden. Wentel u weg op de Heere en vertrouw op hem. Nee, dat kunnen we zelf niet. Daar hebben we Gods genade voor nodig. Gods neerbuigende, Gods opzoekende ontferming. Maar die wil de Heere geven, om niet. Wanneer mensen, oud of jong, hem nederig te voet vallen. En dan staat er zo heel eenvoudig achter, hij zal het maken. Dus David zegt, wie nu zijn weg op de Heere mag wentelen, dat is met die zware lasten van vragen, van moeite, van schuld, van zonde. Het op de Heere mag wentelen en het bij hem mag zoeken. Dan wil de Heere het maken. Wat maken? Misschien zegt u, wat is dat het dan? Het maken? Misschien mag ik nog even op een regel uit een bekend gezang wijzen. Het is een gezang uit de Lutherse kringen. Gezang van Paul Gerhard. Beveel gerust uw wegen. Velen van ons zullen het kennen. En dat gezang is eigenlijk gebaseerd op deze 37e psalm. Want dan komt daar ook de regel in voor die ontleend is aan het vers hier van onze tekst. Zo zal hij het alles maken dat ge u verwonderen moet. Nou, dat is precies de uitleg van het woord. Die dichter heeft dat zuiver getroffen. Zo zal hij het maken. Het alles maken dat ge u verwonderen moet. En dan moet u er goed op letten. Dan zegt dat gezang niet, zo zal hij het alles maken dat u alleen maar voorspoed kent in uw leven. Dat is helemaal niet zo. God kan voorspoed geven. En wij mogen dat elkaar toewensen en elkaar toebidden. We mogen het zeker vanmiddag en voor de nabije en verdere toekomst Paul en Anita toewensen en toebidden en van harte. Maar als wij ons leven op de Heere mogen wentelen door genade, dan betekent dat echt niet altijd dat we alleen maar voorspoed zullen hebben. Er staat ook niet, dan zal de Heere ervoor zorgen dat het je veel beter gaat dan alle mensen. Dan worden alle vragen opgelost. Nee, dat staat er ook niet. Maar er staat wel, zo zal hij het maken dat ge u verwonderen moet. En dat, zo is gezegd, is nou precies de bedoeling, de strekking van deze schriftwoorden. God zal het zo maken dat zijn naam verheerlijkt wordt. En dat is altijd goed voor zondige mensen. laat ik het proberen wat duidelijk te maken. Als we nou ons leven op God mogen wentelen en door genade mogen leren als een arme verloren zondaar in voor- en tegenspoed bij hem te zoeken, onze nood, onze schuld aan hem mogen voorleggen en door genade de toevlucht mogen nemen tot hem, dan zal God zorgen. En dan geeft de Heer het in het leven ook van een man en een vrouw, van een bruid en een bruidegom, dat ze de zegen van de Heer mogen ontvangen, ook in de gewone dingen van het leven. En onthoud dat, gemeente, onthoud dat, Paul en Anita. Als wij het in ons leven bij de Heer zoeken, dan hebben we Gods goedkeuring en Gods zegen te verwachten. Toen is er al in het Oude Testament, al was het alleen maar uiterlijk zocht te wandelen in de wegen van de Heer, dat keurde de Heer goed. En ze werden gezegend in hun werk, in hun gezinnen. De akkers brachten een overvloedige oogst op. Gods goedkeuring in het gewone leven. Dat is van geweldige betekenis. Ook in onze tijd. Gods goedkeuring in je leven. Die krijg je als je het bij hem, bij zijn woord en bij zijn wet zoekt. En zelfs al zou dat alleen maar uiterlijk zijn en jullie weten, u weet dat is niet genoeg, dan zit daar toch zegen in. Want God keurt het goed wanneer mensen eerbied hebben voor zijn inzettingen, voor zijn rechten en voor zijn wetten. Hij maakt het goed. En zelfs wanneer je in die omstandigheden het bij de Heer en bij zijn woord zoekt, als er soms dingen gebeuren dat je elkaar aankijkt en zegt, nu wordt het moeilijk. Dat je misschien zegt, waar moeten we het nu zoeken? Wendel dan je weg op de Heere. En zoek het bij hem. En verwacht het van hem. Want dan wil hij ook in de moeite en in de zorgen soms zo heel bijzonder helpen. We komen toch wel eens tegen dat mensen die het in alle eenvoud het woord zoeken en bij de God van het woord zoeken, ook in de moeite van het leven, als man, als vrouw, als echtpaar, het ervaren mogen, de Heere helpt en de Heere sterkt. In dagen van ziekte, in dagen van moeilijke beslissingen, waarvan we de rijkwijde niet kunnen overzien. De Heere helpt, Hij maakt het, dat wij ons verwonderen mogen. Maar tegelijkertijd, als ik dit alles zeg, begrijpt u dat al die dingen voor het gewone leven en het zoeken te leven naar het woord en de inzettingen van de Heer, hoe belangrijk het ook is, de eigenlijke diepte van de tekst nog niet raakt. Want het werd zo even al aangestipt. Het is niet genoeg om uiterlijk in de wegen van de Heer te wandelen. Hoe goed het op zichzelf is. Nee, wij dienen de vreze Gods te leren. Wij dienen te leren wat bekering is. Wat het ware geloof is. Daar moet het heen. En wat zouden we eigenlijk allemaal onrustig moeten zijn wanneer we nog onbekeerd zouden zijn. En nog vreemdeling van God. Dat zou toch eigenlijk de grootste onrust in ons leven moeten zijn of moeten worden. En als dat zo is, dat er misschien iemand onder ons is voor wie dat een zaak van diepe onrust geworden is, dan denk ik terug aan de tekst van vanmiddag, die voor u en voor mij en voor de bruid en voor de bruidegom zo van betekenis is. Want die tekst zegt, wentel uw weg op de Heer. Ook uw geestelijke nood, ook uw innerlijke strijd. En zoek het in die nood bij hem. Hij zal het maken. En we hebben het gezegd, dat maken duidt op de wonderen van God. Wij hebben, zo leert David ons in dit leerdicht, met een God van wonderen te doen. Een God die wonderen doen kan, doordat hij het leven van ons mensen leidt, doordat hij mensen alleen of mensen samen met zijn zegeningen omringt en hen sterkt in de moeilijke omstandigheden. Dat zijn wonderen. Maar vooral is God een God van het wonder in het rijk van zijn genade. Hij zal het maken. Hij kan wonderen doen. Hij kan dat harde hart van ons, dat hart van mij, wat van nature zo bikkelhard en ongevoelig is en zelfs vijandig is, verbreken. Hij kan maken dat dat eeuwige Godswonder gebeurt. Want de woorden hij zal het maken, doen ook denken aan de schepping. Hoe maakte God de hemel en de aarde? Met al wat erin is. U weet het, door zijn woord. Door te spreken met macht. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. God zei er zij licht en er was licht. En met eerbied gezegd, als God in zijn almachtige eeuwige genade zegt. Een nieuw hart. Dan is er een nieuw hart. Dan is dat oude gebroken en voorbij gegaan. En dan is het alles nieuw geworden. Dan wordt iemand die alleen maar zichzelf zocht. En zijn eigen verlangen zocht. Een zoeker van God. En van het heiling Christus. Dan wordt iemand die zich om God niet bekommerde. Iemand die hunkert naar God. Die dorst naar God. Naar de levende God. Dan wordt een onbekeerde een bekeerde. Hij zal het maken. Ziet u wat de prediking van de tekst in het slot zegt? God is een wonderdoend God. De scheppende God. De herscheppende God. De genadige God, de barmhartige God. Wat denken we vaak klein van de Heere? Wat denken we vaak groot van de zorgen van het leven? Daar waarschuwt David ook tegen. Dat wij de voorspoed van de goddelozen en de dingen van het leven niet onder een vergrootglas zouden leggen. Maar hij zegt, leg ze nu maar eens onder het schriftuurlijk verkleinglas. En denk eens aan de grootheid van God. Hij zal het maken. En dat is de diepste boodschap van de tekst ook voor jullie, Paul en Anita. Wanneer je staat voor een onbekende toekomst. Een toekomst waar wij niet doorheen kunnen zien. Waar wij niets van weten. Waar we alleen maar kunnen wensen en kunnen bidden. Dat het jullie goed mag gaan. Dat het jullie wel mag gaan. Dat het jullie eeuwig wel mag gaan. Dat David hier zegt in deze tekst, ook tot jullie heel bijzonder. Wendel je weg op de Heere. En denk toch groot van de God die het maken kan. Kan en maken wil en maken zal, zodat wij ons verwonderen mogen. Ja, wanneer je klein leert denken van jezelf, eigen krachten leert verachten, en groot leert denken van God, en van zijn kracht, en van zijn genade, en van zijn liefde, en van zijn ontferming in Christus Jezus. Dan ga je de wonderen van God zien. De wonderen in je gewone leven. De wonderen dat je gezond mag zijn. Of al ben je misschien niet zo gezond, nog zoveel kracht van de Heere krijgt. De wonderen dat je als man en vrouw elkaar nog mag bezitten. De wonderen dat je een trouwdag uit de hand van de Heere mag ontvangen. De wonderen dat de Heere ook in moeiten en in zorgen leiden en helpen wil. Maar dan ga je heel in het bijzonder de wonderen zien in het rijk van de genade. Dat God nu een weg geopend heeft voor arme zondaren. Met al hun lasten. Met hun levenslasten. En met hun stervenslasten. Met hun zondenlasten. En met hun schuldenlasten. Met de last die je voort moet wentelen. Maar het gaat niet. Dan zegt de Heere, wentel nu uw weg op mij. En dan is Hij de God van genade die de lasten weg wil nemen. Want in het rijk van zijn genade geldt de evangeliewet. Komt allen tot mij. Die vermoeid en die beladen zijt. En ik zal u rust geven. En dat is een rust, Paul en Anita, gemeente, die de wereld niet geven kan. Die wij ook elkaar niet geven kunnen. Maar die God geeft. Dat is een rust en een vrede in het bloed van Christus. In de liefde van God. En in de gemeenschap van de Heilige Geest. Dat is een rust die God geeft aan rusteloze mensen. Die God aanbiedt om niet. En die Hij aan al zijn kinderen genade geeft. Zouden we dan die rust niet zoeken? Bij Hem. Want wie die rust vindt, die mag het weten. In leven en in het sterven. Hij zal het maken. Alles maken. Zodat wij ons verwonderen mogen. En daarom zingen we het mee. Mogen wij het ook vanmiddag meezingen. Ziende op Hem. En hopende op Hem. Ook met het oog op de onbekende toekomst. Welzalig Hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Amen. Wij willen nu overgaan tot de kerkelijke bevestiging van jullie huwelijk. En we lezen daartoe het formulier voor de huwelijksbevestiging, zoals dat achter in onze Bijbel te vinden is. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Paulus Knops, en gij, Ariaantje Cornelia Ververs, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, en uw harten ook verzekerd zijn moogt van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is, en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij de hemel en de aarde en al wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelver plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits zij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft, daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Kana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen. En dat hij de getrouwde zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouwelijk helpen en bijsta in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere opdat zij de kinderen, hun kinderen die zij krijgen zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste consciëntie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw haar eigen man, alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil hunner ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel God schendt, die zal God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar het woord van God schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandiglijk leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert. Ja, gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijk vat als het zwakste de eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens zijt. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden, en ook daarenboven iets hebt om de nooddruftigen mee te delen. Desgelijks zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man, Gij zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen. Ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn. En het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sara aan haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn. Op uw huishouden goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom gij, Paulus Knops en Ariaantje Cornelia Ververs, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft, en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat alzo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente. En begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden, wat is er op uw beider antwoord? Ik neem u allen die hier tegenwoordig zijn tot getuige dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Voordat we nu tot de bevestiging van het huwelijk overgaan, willen we eerst nog een psalm zingen. Dat zal zijn psalm 121 vers 1. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Psalm 121, het eerste vers. Mag ik jullie nu verzoeken om op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Paulus Knops bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Ariaantje Cornelia Ververs hier tegenwoordig. Haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is er op uw antwoord? Ariaantje Cornelia Ververs, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man, Paulus Knops, hier tegenwoordig. Belooft gij hem lief te hebben, hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmermeer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Wij willen nu zingen, gemeente, uit Psalm 134, het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. Tijdens het zingen van de regel die ik het laatst noemde, zal het bruidspaar dan neerknielen. Na het zingen van dit vers willen we dan, terwijl het bruidspaar geknield ligt, de voorbeden doen en de woorden spreken van de inzegening. En na het amen aan het einde van de inzegening, terwijl het bruidspaar nog steeds geknield is, zingen wij dan staande Psalm 134 vers 3. Dat 's Heeren zegen op u daal. Dus eerst Psalm 134 vers 2, daarna voorbeden en inzegening en daarna staande Psalm 134 vers 3. Almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van den beginne gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulpe die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt, en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn, en ook alle onreinheid straft, wij bidden u. Aangezien Gij, Paul en Anita, tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en saamverbonden hebt, dat Gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat ze in een waarachtig en vast geloof heilig leven, naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan, wil ze als dan ook zegenen, gelijk Gij de gelovige vaderen, uw vrienden en trouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob, gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond, het welk Gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u beliefd hun te geven, godzalig opvoeden mogen tot eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen.
Thank you.
Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is. Gelijk Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 19 van zijn evangelie. De fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende en zeide tot hen: hebt gij niet gelezen die van den beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Zij zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van den beginnen is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van den Heere Christus. En zij daarvan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Paul en Anita, aan het einde van jullie trouwdienst mag ik nog een paar woorden zeggen. Een beetje meer persoonlijk. En daar wil ik allereerst gebruik van maken om jullie van harte met jullie trouwdag te feliciteren. En daar voeg ik dan onmiddellijk een wens aan toe die wat dieper gaat dan feliciteren. Want feliciteren, jullie weten, dat betekent gelukwens. Nou, dat mogen we ook. Alle goeds en alle zegen toewensen voor de toekomst. Maar met dat laatste woord heb ik het eigenlijk al gezegd. Binnen de muren van de kerk en vanuit het geopende woord wensen we elkaar vooral de zegen van de Heere toe. En dat wil ik op deze dag, die jullie trouwdag is. Het is ook mijn trouwdag, maar dat is vandaag niet zo belangrijk. Op jullie trouwdag van harte de zegen van de Heere toewensen. En daaraan de hoop toevoegen dat de Heere met jullie mag gaan. We hebben het vanmiddag vanuit het woord gehoord. Het leven hier op aarde is een gebroken leven. En daarom kan het leven zo zijn last hebben. Het leven kan zelfs tot een last worden. Zo staat het in de Bijbel. We hopen natuurlijk, en we bidden het jullie ook van harte toe, dat God jullie veel goede, gezonde, gezegende, gelukkige dagen mag geven. En als God die geeft, erken hem ervoor. En als er moeite zouden komen, maar ook in dagen van voorspoed, vergeet dan het woord van jullie trouwtekst niet. Wentel uw weg, hoe die ook gaat, op de Heere. En al is het soms moeilijk en al heb je soms vele vragen. We hebben vanmiddag gezien, God beantwoordt in ons leven niet alle vragen. Het hoeft ook niet. Maar wentel je weg op de Heere. En daar hoort dan dit bij, en dat mag ik vanmiddag ook doen. Dat ik jullie een reisgids mee mag geven. De reisgids, wat mij betreft met allemaal hoofdletters. Waarin de Heere je de weg wijst die je gaan mag. En ook gaan moet. Want de Heere beveelt in zijn woord de weg aan. En hij beveelt ook, gebiedt ook welke weg we hebben te gaan. En dan moet je dit niet vergeten. Dat God in zijn woord aan eenvoudige mensen, slechte heet dat in onze oude Statenvertaling, maar dat betekent eenvoudige mensen, zoals jullie en zoals ik, zijn wegen wil leren. En daarom hoop ik en ik verwacht het ook, dat jullie veel in de Bijbel lezen. Persoonlijk, maar ook samen. Dat je samen biddend het woord van de Heere onderzoekt. En vergeet het dan maar niet. Jullie zijn nog jong en staan nog betrekkelijk zoals wij dat dan zeggen aan het begin van het leven. Maar dat het eenvoudige lezen van het woord, persoonlijk en samen en in gezinsverband, al zoveel malen door de Heere gebruikt is om mensen onderwijs te geven en om mensen tot bekering te brengen. Want apostel Paulus zegt dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het woord van God. God geven dat het lezen van deze bladzijde, van deze Bijbel, voor jullie zo betekenis mag krijgen. Dat je in de Bijbel jezelf terug mag vinden. Je eigen portret getekend mag zien. Maar ook mag ontdekken wie God wil zijn voor arme zondaren. Die God gaat met jullie. Hij zegene jullie op jullie verdere levensweg. Hij zegene jullie met al zijn zegeningen. Hij zegene jullie vooral met zijn genade. En dan wil ik deze toespraak besluiten voordat ik aan Paul de Bijbel overhandig. En in Paul ook aan Anita natuurlijk, maar ik kan hem maar aan één geven. Psalm 128. Die psalm staat ook aan het slot van het huwelijksformulier. Ik lees hem uit jullie trouwbijbel. Psalm 128 lezen we als de belofte van de Heere. Een lied Hamaalot. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uwer handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u welgaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Ziet, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Van harte God zegen, alsjeblieft. Van harte God zegen. Nog even blijven staan. We sluiten deze plechtigheid af met de zegenwens die aan het slot van het formulier staat. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en eenigheid, lang en heilig samenleven moogt. Amen. Willen we samen met dankzegging deze dienst beëindigen. Lieve Heere, zo wordt uw naam genoemd aan het slot van het huwelijksformulier. En zo mogen we u in alle eerbied aanspreken. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. En wij bidden wil u geven dat de woorden die vanmiddag in alle eenvoud geklonken hebben gezegend mogen worden. Voor ons allen, zoals we hier waren en zoals we ook meeluisterden voor de kerktelefoon. Wil u heel bijzonder de jonge bruid en de jonge bruidegom, Anita en Paul, met uw woord vergezellen en dat woord zegenen in hun leven. Heere, laat het zo mogen zijn dat u ze samen door het leven mogen gaan, ze hun weg op u mogen wentelen. Voor dit en voor het toekomende leven alles van u mogen verwachten. O, werk daartoe in hun harten en in hun levens. En wil u hen alle zegeningen schenken die ze nodig hebben. Heere, ontferm u over hen ook verder deze dag en voor de toekomst. Geef hun verder een gezegende dag, een blijde dag. Er mag ook vreugde zijn dat ze deze dag mochten beleven. Wees u met de wederzijdse ouders, de verdere familie, de vrienden. Laat het een goede dag mogen zijn, waarop we aan het einde mogen zeggen: God heeft alles goed gemaakt. En wil u, Heere, aan ons allen denken. En wie we ook zijn, we zijn vanmiddag in dit eenvoudige woord, wat ter gelegenheid van dit huwelijk gesproken werd, alle ten diepste aangesproken. O God, leer het ons, onze weg op u te wentelen. Voor het eerst, of ook opnieuw. Want dan zullen we de wonderen zien van hem die het maken zal. De schepper, de herschepper, eeuwige God. Heer, heb dank voor alles wat u gaf, ook in deze dienst. Ga nu met ons. We vragen het in de vergeving van onze zonden die ons ook in dit uur hebben aangekleefd. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 27, het zevende vers, is onze slotzang. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 27:7. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.